Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij vervolgen onze dienst door het zingen op Psalm 108, vers 1 en 2. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En wat volgt uit Psalm 108, het eerste en het tweede vers. Gemeente, de schriftlezing uit Gods heilig woord kunt u opnieuw vinden in het Lucas-evangelie, waarvan het 15e hoofdstuk. Nu de versen 11 tot en met 24. Lucas 15, vers 11 tot en met vers 24. Vooraf doen wij in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis, waaraan we zingen Psalm 72, vers 11. Ieder van ons spreekt nu in zijn of haar hart als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lucas 15, en we beginnen bij het 11e vers. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen, en de jongste van hen zei tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet veel dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land, en heeft aldaar zijn goed doorgebracht. Levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doe het hem aan. En geef een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Tot zover de schriftlezing.
Psalm 86, wij zingen daarvan het tweede en het derde vers. Wie toch is als gij weldadig? Wees mij dan, zo klinkt het gebed vanuit Gods weldadigheid, bij de dichter, o Heere, genadig, want mijn roepen en geklag klimt tot u de ganse dag. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86, daarvan vers 2 en 3. En de Heere God zegene u en uw gaven voor hem en zijn diensten ook aan zijn dienst verbonden. gemeente, Psalm 34 lezen wij van David dat hij zegt in vers 7, deze ellendige riep en de Heere hoorde en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. David spreekt over zichzelf alsof hij het over een ander heeft. Deze ellendige. Het waren ook geen geringe omstandigheden waarin hij deze psalm heeft gedicht. We lezen het in vers 1. Hij had zijn gelaat, zijn gezicht veranderd voor het aangezicht van Abimelech die hem heeft weggejaagd dat hij doorging. David was op de vlucht. En hij dreigde om te komen en heeft zichzelf, zo lezen we in 1 Samuel 21, aangesteld alsof hij zijn verstand had verloren. En daarop heeft Abimelech hem weggestuurd. David werd wel bevrijd van het gevaar dat dreigde, maar gemeente, hij kreeg de Heere daarin niet mee. Hij heeft geroepen. God gezocht, God aangebeden, God aangelopen. En zegt hij dan, die mensen die dat doen, worden niet schaamrood. Kijk, wanneer David zichzelf bedoelt en net doet alsof hij gek geworden is, zijn verstand heeft verloren, ja, dan wordt hij bevrijd. Dan hebben ze hem niet nodig. Maar wanneer hij eerlijk wordt voor God, gemeente, dan wordt hij geestelijk bevrijd. Wat een zegen als je dan mag zeggen, deze ellendige riep en de Heere hoorde hem en verloste hem uit al zijn of uit al haar benauwdheden. Want dat het benauwd geworden was, dat is wel duidelijk. En toch werd dat roepen door de Heere gehoord. Zij roepen, zegt David in dezelfde psalm, en de Heere hoort. Ze hebben op hem gezien en hem aangelopen als een waterstroom. Want die God is nabij de gebrokenen van hart. Dat was hij zeker. En hij behoudt de verslagenen van geest. Deze mensen ontvangen verhoring bij God vandaan. En verlossing uit al hun ellenden. Wat is dat nodig voor u, voor jou en voor mij. Voor het eerst en ook opnieuw. En daarom letten we, gemeente, vanavond opnieuw op het verlorene wat wordt gevonden. We hebben eerst gelet op de verloren penning, de tweede gelijkenis in dit hoofdstuk. Daarna de vorige keer, een enkele week geleden, op het verloren schaap. En dan nu op de verloren zoon. Lucas 15, ik bedien u het evangelie en hoort het woord van onze God vanuit vers 11 tot en met 24. Waarboven wij schrijven als thema de verloren zoon. Lettend op drie gedachten willen we dit thema met elkaar gaan overdenken. 1 zijn zonde, vers 11 tot en met 13. Hij beleidt die ook. In de tweede plaats zijn ellende, vers 14 tot en met vers 20a. Hij ervaart die ook. En ten derde zijn genade, Gods genade die hem gegeven werd, vers 20b tot en met vers 24, hij ontvangt die ook. Dus de verloren zoon, zijn zonde, zijn ellende en zijn genade. Gemeente, deze drie gelijkenissen, het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon, bevatten alle drie het bijvoeglijk naamwoord verloren. En u weet nog wel wat dat betekent. Geruineerd, als dood, totaal afgebroken, en zelfs zit daar het woordje Apollyon in. Een volgeling van Satan zijn wij geworden. Zo'n verloren schaap wat weggedwaald was van de kudde, een schaap van Satan. Zo'n verloren penning die van de ketting was afgevallen, een van die 10, een onderdeel van Satan. En zo'n verloren zoon, geruineerd, dood, in zonden en misdaden, een kind van Satan. Het is niet te veel gezegd. Jezus zegt het zelfs in Johannes 6 vers 44 tot de fariseeën en de schriftgeleerden. U bent uit uw vader de duivelen en wilt de begeerten, de verlangens van uw vader doen. Verder zagen wij dat de lijn van deze gelijkenissen elke keer weer is. De Zoon van de mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Zo schrijft ons Matthäus in Lucas in hoofdstuk 19, vers 10. We zagen dat de Heer Jezus deze drie gelijkenissen, of zo u wilt deze vier, ook over de behouden zoon, en ik kom er met u nog op terug in de volgende preek, heeft uitgesproken tegen de achtergrond van zijn lijden en sterven aan het kruis. Het was bijna zover. Hij kwam van het overjordaanse Perea en de laatste maal gaat hij terug in zijn laatste reis naar Jeruzalem. En we zagen dat de directe aanleiding tot het uitspreken van deze gelijkenissen was, want de fariseeën en schriftgeleerden hem vermaanden in vers 2, deze ontvang de zondaars en eet met hen. Een zeer schamper aanspreken van, of beter gezegd, spreken over de Heere Jezus. Deze, in onze Nederlandse taal, kerel, dit heerschap, deze vent, zo zouden we het zeggen vandaag. En dat spottende woord wordt hier gebruikt. Deze. Hij ontvangt hen en eet met hen, heeft gemeenschap met hen. Daaruit, zo heb ik gezegd in de vorige preek over het verloren schaap, 2 weken geleden geweten, daaruit kunnen we ook afleiden dat het evangelie van Jezus Christus ons allemaal wordt aangeboden en verkondigd. Hij roept u vanavond toe, komt tot mij, ik ontvang zondaren. Zet u neer aan mijn voeten, ik eet met hen. Salomo sprak al. En met hem vergelijkt Jezus zich verschillende keren. Meer dan Salomo is hier. Komt en eet van mijn brood en drinkt van de wijn die ik heb gemengd. Als Salomo eigenlijk sprekend de Heere Jezus invoert in Spreuken 8 en andere hoofdstukken. En zo spreekt de Heere Jezus met de achtergrond van zijn lijden en sterven als antwoord op het verwijt van de fariseeën en schriftgeleerden als de opperste wijsheid. Meer dan Salomo is hier. Nee, dit is geen onderwijs van een mens, ja hooguit van de Godmens, maar van God zelf. En de hoofdzaak, zagen wij ook hier weer, is dat een verloren zondaar die midden in de zonde leeft, een verloren schaap, een verloren penning, een verloren zoon, behouden wordt en dat anderen 99 schapen, 9 penningen, 1 zoon, die bekering niet van nodig hebben. Het voorbeeld wat Jezus hier noemt, is alledaags. Je zou verwachten, gemeente, dat het met een overlijden gepaard ging, want ja, dan wordt de erfenis opgevraagd. Of althans, gegeven. Nee, voordat vader overlijdt, komt de jongste zoon, de jongste, niet de oudste, de jongste zoon naar hem toe, en eist het deel van de erfenis op wat hem toekomt, wat hem rechtens toekomt. Volledig legaal kwam hem dat toe. Maar het is een andere zaak om dat al op te eisen wanneer je vader of moeder nog leven. Deze jongen had niet genoeg aan de uiterlijke giften. Elke dag had hij genoeg gratis eten en drinken, zogezegd, op de rijke, welvarende boerderij, op de welvarende boerderij van zijn rijke vader. En alles kwam hem toe. Maar gemeente, het was voor hem dat hij nog meer wilde. Als Abraham de zonen van de bijwijven die hij had geschenken gaf, dan was dat al een groot wonder. Want dat waren een soort van slaven. En de kinderen van zijn bijwijven of de kinderen van het personeel in zijn tent of in zijn bedrijf. Maar het was vanzelfsprekend dat deze vader als een zoon van Abraham zijn eigen zoon geschenken gaf en gaven. En giften. Dat was gebruikelijk. In de zin van het onderhouden. Het steunen. Het geven van levensonderhoud. Maar aan al die dingen had deze jongen, geldgierig als hij was, zijn verlangen naar de wereld en de zonde niet genoeg. Hij wilde het erfdeel wat hem toekwam direct opeisen. Heel zijn hart gaat naar de wereld uit. Hij heeft geen enkele achting en geen enkel respect voor zijn vader, is niet tevreden met wat hij had En het leeft in zijn hart, want er staat in Psalm 49, degene die vertrouwen op hun goed en op de veelheid van hun rijkdom roepen. Als een vader twee zoons had, of twee kinderen, dan had de oudste recht op 2/3 van de erfenis. En de jongste, als er twee kinderen waren, op 1/3 ervan. Een dubbel deel ontving de oudste vergeleken met de jongste. Dat staat in Deuteronomium 21, vers 17. De eerstgeborene zal hij geven het dubbele deel van alles. En als er dan meerdere kinderen waren, dan moest dat andere gedeelte verdeeld worden onder die anderen. Dus 1/3 voor de rest en 2/3 voor de oudste. Misschien heeft hem dat jaloers gemaakt, ook dat is een zonde. We hebben meteen verschillende zonden te pakken. Verlangen naar de wereld, hij wil weg. Geen respect voor zijn vader. Geldgierigheid. Niet tevreden. Jaloers. Het brandpunt van deze zonden is de geldgierigheid of het verlangen naar meer. Ook al was dat 1/3 en de helft van dat 2/3 deel wat zijn broer toekwam. Maar blijkbaar nog wel heel veel, want het bedrijf van zijn vader, gezien ook het feit dat er een groot feestmaal wordt aangericht als hij later terugkomt, was rijk genoeg en van genoeg geld voorzien. Uw wandel, zegt de apostel in de Hebreeënbrief, zij zonder geldgierigheid en wees tevreden, vergenoegd met wat je nu hebt, het tegenwoordige. Want ik heb gezegd, hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En ergens in de Nieuwtestamentische brieven leest u dat Paulus zegt, de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Jezus zelf heeft gezegd, gij kunt niet God dienen en de mammon. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Laat heel je hart vervuld zijn met het verlangen, heel je leven met het streven naar het hemelse goed. Want al dat aardse goed zal een keer vergaan. Uw rijkdom, zegt Jacobus, Jezus' eigen broer, is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Uw goud en zilver is verroest en je hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. En dan nog afgezien gemeten van het gebrek aan liefde tot zijn vader op dat moment. Hoe pijnlijk voor vader, want deze jongste zoon verachtte alles wat hij had. De bescherming van vader, de zorg van vader, de liefde van vader, de genegenheid van vader, de sympathie van vader, de aanwezigheid van vader. De genade van vader, zou je geestelijk kunnen zeggen. En zag meer in het goed van de wereld en van de zonde dan het leven met God. Want die vader is natuurlijk het beeld van God of van de Heere Jezus, van God in Christus, in het werk van zijn geest. En laten we niet te gauw zeggen, ja, dat was nogal wat bij die jongste zoon. Nee, gemeente, wat is ons aller beeld? We hebben allemaal in het paradijs, in Adam en wij in hen, God verlaten en de hemelse goederen veracht. En verlangen zo gemakkelijk meer naar een handjevol van het aardse genot dan een zielvol van het hemelse. Waar overigens Psalm 119 over zingt, hoe kort van duur is al dit aards genot. En dat blijkt wel als we kijken wat er gebeurt met deze jongste zoon. En hij zei, een zeker mens had twee zonen en de jongste van hen zei tot de vader, vader geef mij een deel van het goed dat mij toekomt en hij deelde hun het goed. Blijkbaar had vader genoeg om 1/3 te kunnen missen. En niet veel dagen daarna, de jongste zoon, al dat geld bij elkaar vergaderd hebbende, is weggereisd naar een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. Eerst even de woorden. Een vergelegen land, letterlijk een vreemd land, een heideland. Vergelijk het met het woord wat Paulus gebruikt in Efeze 2, vers 13. Gij die eertijds ver waart. Hij leeft liever bij de heidenen dan bij God en zijn volk. Een ver land. Misschien zijn er ook wel onder ons die verlangen hebben om ergens in een ver land te zijn. Op zichzelf is daar niets mis mee. Als je de Heere maar even goed dienen kan als hier. Hoe dan ook. En als het maar niet het motief is van God vaarwel te zeggen. Maar je leven in dienst te stellen van een ander bijvoorbeeld. Of vanwege het bedrijfsleven dat je uitgezonden wordt. Of militaire acties, noem het allemaal maar op. Maar gemeente, dat verre land wat hier wordt benoemd is een heideland. Een vreemd land, vervreemd van God, zinkt hij al meer weg in 's afgronds donkere nacht. Hij vergeet niet alleen zijn vaderlijke of ouderlijke zorg en het kerkelijke voorrecht, maar bovenal wil Jezus zeggen, God zelf, in plaats van God de heidenen, in plaats van Israël het vreemde land. En heeft zijn goed, dus wat hij kreeg, zo staat er in vers 13, doorgebracht. Letterlijk staat er verkwist, verstrooid, zoals in Lucas 1, in de lofzang van Maria, dat woord ook gebruikt wordt. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen. Hij werpt als het ware al zijn geld in de mond van de zonde, zoals we de as kunnen uitstrooien over de zee of het zand over de oever. Weg ermee. En de zonde zegt nooit, het is genoeg. Dus ver land goed doorgebracht, levende overdadiglijk. Weet je wat Grieks eigenlijk zegt? Dat is die connotatie, die bijbetekenis die niet onbelangrijk is. Overdadig levend, dat is één werkwoord en dat betekent zoiets van tegen de zaligheid in. Mensen kunnen overdadig leven. Op zichzelf gemeend is overdaad eigenlijk altijd verkeerd. Maar denk bijvoorbeeld aan iemand die heel veel te verbruiken heeft. Heel veel te uit te geven heeft. Een hofhouding van een koninklijk paleis bijvoorbeeld. Of wat dan ook, een land wat ook dingen uitgeeft. Dan is daar een bepaalde overdaad. Maar we kennen het spreekwoord toch? Overdaad, te veel daad, te veel ervan genieten, schaadt. Gaat tegen mijn zaligheid in. U mag genieten van wat God u geeft. De een heeft meer dan de ander. Van het goed en het geld. Van de dingen die de Heer je gegeven heeft. Ook immaterieel gezien. Als maar iets schadelijk is voor je ziel. En als het ook de Heer maar dienen mag. Tegen de zaligheid in. Een leven bij God vandaan gaat tegen mijn zaligheid in. Houd jongens en meisjes mijn zaligheid tegen. Is een muur tussen God en mijn hart. Het is echt niet te veel gezegd als ik zeg vanuit de gelijkenis, als daar geen verandering in aangebroken, als daar geen verandering in komt, dan gaat hij eeuwig verloren. En dat is niet voor even, maar levende overdadiglijk, dat ene werkwoord is het enige werkwoord in heel de gelijkenis. Dat wijst op een toestand. Alle andere werkwoorden zijn woorden van actie, van doen, van dingen die gebeuren. Maar dit is een werkwoord van een langdurige situatie. Het leven zonder God, als de Heer het niet verhoedt, houdt net zo lang aan totdat je op aarde leeft. En gaat dan eeuwig door, buiten God. Hoe dat leven was, gemeente, is niet nader bekendgemaakt door Jezus, althans niet. Zijn oudste broer verwijt hem dat hij zijn goed, dat hij zijn geld aan hoeren heeft, met hoeren heeft doorgebracht. Dat u uw goed met hoeren hebt doorgebracht, overspel. Dus dat het geld gegooid heeft in de mond van de zonde, zeg maar, om overspel te bedrijven. Maar de Heer Jezus zegt het niet. Dat kan net zo goed een beschuldiging van zijn oudste broer zijn. Eén ding is duidelijk. Hij heeft al zijn geld gebruikt om zo zondig mogelijk te leven. Buiten God. In dat heidense land. Niets aangetrokken van de knagende stem van het geweten. En van de waarschuwingen van zijn vader. En zich vet gemest, zo zegt een bijbelschrijver, voor de dag van het oordeel. Zich losgezondigd van God. En zijn eigen zaligheid zichzelf onmogelijk gemaakt. Laat ik het maar eens heel plat zeggen. Hij leeft als een beest. leven als een beest. Op Papua, waar we gewoond hebben en waar mijn vrouw nog allerlei onderwijsprojecten mag doen. Ik ben er ook blij mee dat daar wordt voor gecollecteerd wordt voor allerlei zaken van onderwijs, ook voor de predikantsopleiding. Want dat is heel belangrijk, gemeente overal ter wereld trouwens. Maar in een van die onderwijssettings werden we met onderwijzers geconfronteerd. Ik met de jongens op de theologische school en zij met een aantal leraren. En die kwamen op een gegeven ogenblik bij elkaar bij ons in huis. Een van hen deed niet anders vanuit de christelijke achtergrond waaruit hij leefde en waarin hij ook onderwijs gaf, dan om geld te bedelen. Nou ja, veel geld hadden we daar niet. Net genoeg om rond te komen. En goed genoeg, maar hè, je begrijpt, je gaat daar niet met een koffer van geld met geld naartoe. Maar hij dacht dat. En hij bleef maar aanhouden bij mij als dominee, bij andere mensen, bij ons in huis enzovoorts, bij dat onderwijs en bij die onderwijzers. En ja, we wisten eigenlijk niet goed hoe we daarmee om moesten gaan. Want ja, wat doe je met iemand die altijd maar bedelt om geld? Ik moest ook wel een beetje denken, zonder dat ik over die man kan oordelen. Hij leeft al niet meer trouwens, maar over die man kan oordelen aan deze gelijkenis. En toen op een gegeven ogenblik zei mijn vrouw tegen hem, weet je wat ik aan moest denken? En dat schoot eigenlijk wel naar binnen bij hem. Ik hoop dat het ook tot zegen is geworden. Maar ik moet denken aan de dieren die hier zo om ons heen lopen. Die maken zich alleen maar druk om het eten en drinken wat ze hebben en dat is het dan. En hij verbleekte. Hij verschrompelde ineen, heeft er nooit meer om gebedeld. Begrijpt u, overigens had hij genoeg. En dat is zijn leven. Leven als een beest, alle geboden overtredend. En of u dat nu uiterlijk doet, of dat we dat heel netjes doen, zoals die christelijke onderwijzer, maar toch de hang naar de wereld en naar de zonde. Nee, dat vind je niet alleen bij wereldlingen en ex-kerkmensen die gebroken hebben met het woord van God. Weet je wat David zegt? God heeft van de hemel neergezien op de mensenkinderen om te zien of iemand verstandig waren die God zocht. En een ieder van hen is afgekeerd, weggegaan, tezamen stinkende geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Ik niet, jij niet en u niet. O onbekeerde hoorder, hoe ontzagwekkend het oordeel als het niet veranderen zal. Dan zegt de Heer, ik zal hem verpletteren met een ijzeren scepter en in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Dat te zeggen over zijn zonde. Laten we het samen maar gaan zingen. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving. Recht, kinderlijk gevreesd. Psalm 130, het tweede vers. Van deze verloren zoon, want aan dat weelderige leven kwam plotseling een einde. Vers 14. En als hij het alles verteerd had. letterlijk uitgegeven had. Waaraan dan ook. Van vaders erfenis, van dat 1/3 van het kapitaal, was niets meer over. Alles verkwist. En zo van bedelen moeten leven en werd verheven, tussen aanhalingstekens natuurlijk, naar de bedelstand. Vernederd ertoe. En nog erger, jongens en meisjes, er kwam een hongersnood in het land. Dus geen geld. Geen vader die hem kon helpen. Er waren geen banken in die tijd waar je even wat overmaakt en je mag weer een poosje verder. Niets van dat al. Die vader wist niet eens hoe het ging met zijn zoon. Even als mens gezegd. God weet dat natuurlijk wel. De vader is het beeld van God of van God in Christus. Maar die vader in het letterlijke verhaal, zoals Jezus dat daar verzint, zoals hij dat daar uitspreekt, wist dat niet. Een ver land. Maar het geld was op. En het brood was op. Het hele land kwijnt, opdat die ene zondaar tot bekering zou komen. De Heer kan een oorlog doen uitbreken om één ziel te redden. En dan staat er, hij begon een gebrek te lijden. Niet in de zin van, nou ja, het begin en steeds een beetje meer. Nee, het begin was er, het werd alleen nog maar erger. Gebrek lijden betekent vanuit het Grieks terugstaan, een stap terug doen. Ja, het was wel een hele grote stap. De stap van alles bezitten en alles kunnen uitgeven. En ja, die mensen die dat doen, die maken zich ook nog wel gemakkelijk vrienden. Want iedereen wil daar wel bij horen en in die rijkdom delen. En ja, die showen het nog ook wel wat uit zo. En die stallen het geld allemaal nog wel, ja, wat uit voor de ander om er zelf wat meer van te worden. U begrijpt wel hoe dat gaat. En in één keer was degene die allen in zijn macht had, zeg maar. En die allen voorzag van wat er dan ook nodig was, een bedelaar geworden. De grootste ellende was zijn deel. De knagende geweten kwam terug. Het verlangen naar vroeger werd geboren. En de knagende honger doortrok zijn lichaam. Zo dat hij heen ging en zich verhuurde aan een burger van dat land. Ja, dat was toch waar hij vroeger ook toe was opgeleid. Het boerenleven. Een zwijnenboer die hem wel gebruiken wilde. Je zou zeggen vandaag de dag als een soort ZZP'er. Maar dan met een minimaal loon eigenlijk nog niet eens genoeg. Om ja eigenlijk alleen maar wat te kunnen eten. Daarmee was hij al blij. Maar ook dat kon niet. Want hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. Een soort pulvrucht van de Johannesboom. Die aan de zwijnen werd gevoerd. Maar gemeente, dat was nog niet eens mogelijk. Niemand gunde hem die, want ja, dan zou je de dieren nog moeten laten omkomen. En die waren eigenlijk wel belangrijker dan zo'n schooien daar op dat erf. Zo. Alles aan alle kanten werd toegesloten en er was geen enkele uitweg. Vers 17 zegt, ik verga van honger. Veel huurlingen van mijn vader, de slaven hebben nog overvloed van brood. Denk aan de zonen van de bijwijven van Abraham en de anderen van zijn ingezetenen, van zijn personeel. En van die vader van die jongen ook. Maar ik verga van honger, ik kom om. En hoewel die ellende diep is, gemeente, heel diep, is dat nog wel wat anders per definitie dan de droefheid naar God, het verlangen naar de Heer. Bij hem ging het samen. Of ik moet eigenlijk zeggen, het een veroorzaakt het ander. Want te midden van die ellende van vers 14 en 15 en 16 en vers 17b, ik verga van honger, staat er één kort zinnetje wat wijst op zijn hart. Hij kwam tot zichzelf. Dat is bekering. Hij kwam tot zichzelf, als een machtige pijl die van Gods boog werd afgeschoten en die zijn hart doortrilt. Dat kan plotseling zijn, dat kan geleidelijk aan zijn. Dat gebeurt hier van het een op het andere moment. Als hij daar midden in de ellende zit en geen geld heeft en geen eten en het, de steun van anderen moet missen. Hij kwam tot zichzelf. Wat ziet hij dan? Niet alleen ellende. Geen geld, geen eten. Vader kwijt, de dood voor ogen. maar ook zonde. Want wat hij dan zegt, in vers 18, is niet van ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en vragen, vader heb je nog wat brood? Mag het nog weer veranderen? Mag ik weer opnieuw beginnen? Nee, ik zal zeggen, en dat is de kern van zijn ellende, tweede punt dus, en dat is het komen tot zichzelf. Ik heb gezondigd, betekent letterlijk gefaald, doel gemist. Je richt een pijl ergens naartoe en je kijkt verkeerd en hij treft er net naast. Fout. Nou ja, gemeente, als dat een oefening is in militaire dienst of ergens op, bij een spel bijvoorbeeld, ja, dan is dat niet zo erg. Maar als je met die ene fout net een ander wel raakt, die je niet had moeten raken. Het doel mist, maar tegelijkertijd ook fataal missen. God doden, dan spreken we over zonde. Gods eer vertrapt, de zonde ingedronken als water, gedaan wat kwaad is in Gods oog. En in dat van zijn vader. Vandaar ook tegen u en tegen de hemel. Ik heb alles wat God betreft en wat de naaste betreft verdriet aangedaan. En hij neemt zich voor midden in zijn ellende. Want dan gaat tot en met vers 20a, zei ik, vanaf vers 14 tot 20a, om terug te keren. Wat laat de Heilige Geest zien in de ontdekking aan jezelf? Wat er van jezelf geworden is, dat is tot zichzelf komen. Eigenlijk als het ware een stap terug doen en kijken wat er van binnen in je eigen hart leeft. Heb je dat eens gedaan? Nou zegt u, daar is ontdekking, daar is Gods genade voor nodig, zeker. Maar ben je zo wel eens eerlijk geworden voor God? Heere, hier ben ik. Monster van ongerechtigheid, één groot beest, buiten en zonder u. En iemand die leeft als een beest voor God. Ja, gemeente, die houdt ook geen rekening met andere mensen. We zagen vanmorgen de foto's op de app van mijn vrouw binnenkomen op Papua. Daar hebben ze op dit ogenblik een stammenstrijd tussen Jali en de Mek. Het zijn twee taalgroepen voor wie alle Bijbels zijn vertaald. En ik zeg niet dat het alleen kerkelijke mensen zijn, maar de een doodde de andere. En ze lagen allemaal, ja, dit is te huiverig om te zeggen, dood op de grond. Dan leef je zonder God en zonder je naaste. En je hebt de Heere vertrapt en de eer van je naaste versmaad. Dat is leven van hem. Gebrek lijden, stap teruggedaan, zonder God. En gemeente, dan wordt werkelijk zonde tot zonde. U kent het gezegde wel, toch? Zonde wordt zonde. En niet alleen die van die ander, en niet alleen naar die ander toe, mijn vader, maar ook tegen de hemel gezondigd. Daar hebt u de kern van de schuldbelijdenis, nog voordat hij zijn zonde beleidt. Want hij zegt, dat ben ik nu van plan. Je hoort het hem zomaar hardop zeggen, bij die onreine zwijnenstal, om tegen mijn vader te zeggen. En vers 9 die zegt dan, en ik lees het u maar voor, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Ik heb het niet meer verdiend, vader. Maak mij als een van uw huurlingen. En als niet uit het motief van dan heb ik weer brood. Maar vanuit de achtergrond, ik ben het niet meer waard. Dat zal ik gaan zeggen. Dus ik heb gezondigd. Ik heb het niet verdiend. Maak me maar een slaaf. Een beest voor God als Asaf wordt werkelijk een groot beest voor u. Eigenlijk een soort gebed, hè? Maak mij maar als een van uw huurlingen. Maar jongens en meisjes, stel je voor dat dat gebeurd was. Maak me maar een slaaf. Dat was niet best, dan had zijn vader hem niet meer in eer hersteld. Dan kwam het nooit meer goed. Als je naar de Heere vlucht, dan hoef je niet te zeggen, Heere, maak me maar een huurling. Of om het even wat met een variatie te zeggen, Heere, werpt u mij maar weg. Wilt u mij dan maar geven wat ik heb verdiend. Want dat gebed, dat neemt hij zich wel voor, maar als de liefde, en ik kom er zo in het derde punt op terug, als de liefde van zijn vader hem gegeven wordt, dan zegt hij dat niet meer. Kijk maar, in vers 19b staat het, maak mij als een van uw huurlingen. En wat er dan staat in vers 21, dat is bijna hetzelfde als hij de vader ontmoet. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Vers 18. En dan vers 19a, en ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. En dat tweede gedeelte van vers 19, dat zegt hij niet meer. Dat is een gebed, gemeente, wat je niet hoeft te bidden. Maar het tekent wel zijn onwaarde dat er niets overblijft in het leven van deze stervende zondaar die zijn laatste krachten verteerd had in de zondedienst. Dan alleen dit, daar strekt zich al mijn lust en liefde heen om te worden verzoend door u. Waar komt dat vandaan? Kijk nog even naar vers 20. En opstaande ging hij naar zijn vader. Het werd werkelijkheid. Dat komt alleen maar bij Gods trekkende liefde vandaan. Loutere goedheid zong David toch liefdekoorden. Waarheid zijn des Heeren paan. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. God trekt hem. Met koorden, zo zegt Jeremia, met touwen van goedertierenheid. God heeft hem lief, met eeuwige liefde. God trekt hem, zegt Hosea, met mensenzelen, met touwen van liefde. God trekt hem uit de grondeloze modder, zingt David, waar men niet kan staan. En haalt hem uit de diepten van de wateren, waar de vloed hem overstroomt. God haalt die jongen die bij die onreine zwijnen werkt, naar hem toe, om hem met God te verzoenen. Wat is nu zondekennis, wordt me vaak gevraagd. En is mijn zondekennis genoeg? Ja, dat weet ik niet. Dat kan God alleen maar, dat is helemaal niet zo belangrijk ook. Want stel je voor, gemeente, dat een dominee of een ouder is, en ja, dat is genoeg. Dan zou je rust hebben, buiten de Heer Jezus. Of iemand zou zeggen, dat is nog niet genoeg, wordt ook vaak gezegd. Het is nog niet diep genoeg of nog niet lang genoeg. Dan zou je niet naar de Heere durven gaan. Wat is nu ware zondekennis? Dat zijn deze drie dingen. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik heb de zonde bedreven, o God, naar u toe. Dat is één. Dat is de onwaarde in zijn hart. Ik ben het niet meer waardig uw zoon te worden genoemd. Dat is twee. En dat is het opstaan, het voornemen om terug te gaan. En dat vergeten we nog wel eens. Want ware zondekennis, zegt Luther, brengt altijd bij Christus of bij Jezus. En hij opstaande ging naar zijn vader. Als hij nog kracht had om te zingen. En dat vers kende hij zeker. Had hij het volgende gezongen. En we doen het samen. Sla op mijn ellenden de ogen. Zie mijn moeite, mijn verdriet. Neem mijn zonden uit mededogen. Gunstig weg, gedenk die niet. Zie mijn haters daar het getal. Vast vermeerd van die mij vloeken. En die rusteloos mijn val heet. En vrevelmoedig zoeken. En laten we er ook vers 10 maar bij zingen. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Want dat was bij hem ook het geval. Maak mij niet beschaamd, o Heere, want ik kom tot u gevloden. Psalm 25, de versen 9 en 10. kom, zongen wij, tot u gevloden, tot u gevlucht. En wat gebeurt er dan? Dat is het derde punt vanaf vers 20a tot en met vers 4 en 20b tot en met vers 24. Ik lees u die versen eerst met u. En als hij nog ver van hem was, dus die zoon was nog ver bij zijn vader vandaan op de vlucht terug, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot de zoon, tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten en brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden en hij was verloren en is gevonden en ze begonnen vrolijk te zijn. We letten nog kort op de genade van deze verloren zoon. Eigenlijk moet ik zeggen, de genade van de vader naar die zoon toe. Hetzelfde psalm als waaruit we zongen, psalm 25, staat in een van de andere versen, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En wanneer dat gezongen wordt door David natuurlijk, want die heeft die psalm gemaakt, dan is David zich nog zeer van zijn zonden bewust. Dat is namelijk vers 3. Hij bidt of God denken wil aan het vaderlijk mededogen waarop hij biddend pleit, want er zijn immers milde handen en vriendelijke ogen van eeuwigheid. En dan zegt hij het direct daarna. Dus eerst die milde handen, die vriendelijke ogen, dat vaderlijke meedogen waarop hij biddend pleit. Dat mag je doen, gemeente, pleitend op Gods barmhartigheid. McChain zegt, de beste pleitgrond, of hij zegt zelfs de enige pleitgrond, is het bloed van het lam. Heere Jezus, u bent aan het kruis gestorven. Dat is mijn enige hoop en verwachting. Daarmee mag u tot God gaan, tot hem. En dan? Ja, dan begint het pas, zou ik willen zeggen. Dan gaat David zijn zonden belijden. Regel 5 van vers 3. He, dus milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid, 3 en 4 en dan 5. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genaal om uw goedheid eer te geven. Dan gaat hij zijn zonden belijden in het aangezicht, dat is belangrijk vanavond, van Gods barmhartigheid. Wanneer begon de belijdenis van zonde? Daar kun je twee antwoorden op geven. 1 vers 18, want daar heeft hij zich al voorgenomen. Hij zegt, ik zal opstaan en tegen mijn vader zeggen, ik heb gezondigd. Maar gemeente, je mag ook een ander antwoord geven. Dat begon nadat in vers 20 staat dat zijn vader hem om de hals viel. Het is niet het een of het ander. De Heere ontdekt en overtuigt de een op een ruwere wijze, schokkender wijze, ontzagwekkender manier, langduriger manier dan de ander. Maar één ding kunnen we hier wel zien, de zondekennis en de zondebelijdenis wordt in elk geval zeer verdiept aan de voet van het vergevende werk van God. Kijk maar. Voordat hij één woord heeft kunnen zeggen, komt zijn vader dan naar hem toe. En als hij nog ver van hem was, zijn vader ziet hem al. In de gelijkenis ziet hij hem nu komen. Maar in de geschiedenisgemeente van de Heer Jezus, die naar de aarde gekomen is, in de geestelijke ervaring van het hart, dan ziet God zijn kinderen al eeuwig. Hij weet ze precies te vinden. En dan lees je een paar dingen. Zijn vader ziet hem, werd met innerlijke ontferming bewogen. Loopt naar hem toe, valt hem om zijn hals en kust hem. 5 dingen. Allemaal van die prachtige beelden. Niet zo van eerst dit en dan dat en dan dat en dan dat en dan tenslotte dat nog een keer. En we hebben het systeem weer helemaal ingekleurd en ingevuld. Nee, 5 facetten van die wonderlijke liefde van de Vader. Een 5-puntige ster als het ware. Geen vergetende vader, maar een vader die dagelijks op de uitkijk stond en hem ziet. Van ver. Dat betekent, vader ziet hem al voordat de zoon hem ziet. Is een vuile lompe, strompelend als een bedelaar, zijn zoon. Het was geen vader die vergeten was, maar die al op uitkijk stond. Dat betekent, vader stond er al voordat de zoon zich liet zien. Wat is dat een wonder. We hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. 2. Geen verwijtende vader, maar een vader die met innerlijke ontferming over hem bewogen was. Een brandend vaderhart. De Bijbel spreekt over de rommeling van Gods ingewanden in het Oude Testament. Daar zit het woordje erbarmen, barmhartigheid in. Je hebt het wel eens als je iets heel veel voor iemand voelt, dan voel je het zomaar van binnen. We kunnen zeggen de vlinders in de buik, dat is nog maar een hele zwakke uitdrukking. Maar je voelt het van binnen. Je hart krimpt in elkaar ook andersom. Met verdriet en pijn. Nou, geen verwijtende vader, maar een vader met innerlijke ontferming bewogen. En dat brandende vaderhart ging uit om die verloren, verkoren zoon. Maar ook verloren zoon in het evangelie. Ook u, gemeente, te zaligen en te redden. Van al uw zonden en de vuile lompen van u weg te halen. En u met God te verzoenen. De Vader is in feite gemeente het beeld van God in Christus. Misschien mag je ook zeggen van de Heer Jezus. Die op de uitkijk staat om zondaren te ontmoeten. 3. Geen weglopende vader. Maar een toelopende vader. Het woordje toe mag je weglaten. Er staat een woord wat betekent. Hij rent naar hem toe. Hij snelt naar hem toe. Met grote haast, uit liefde, met geweldige bewogenheid, om hem zo spoedig mogelijk te omhelzen en te zaligen. God komt naar zondaren toe die tot hem de toevlucht nemen, maar ook in het evangelie gemeente, snelt de Heere vanavond naar zondaren toe en opent zijn liefdeshart en zegt het, je bent welkom bij mij. Geen weglopende, maar een op hem toelopende vader. 4. Geen wegstotende vader, maar hem om de hals vallende vader. Het staat er letterlijk. En viel hem om zijn hals. Vergelijk even met dat penninkje wat weg was. Die wordt aan die ketting gereigd. Om dat schaapje wat kwijt was, dat wordt op die hals, op de schouders van de herder gelegd. Daar is contact. Daar is verbinding, daar is herstel. Geen wegstotende, maar een omhelzende vader die zijn zoon naar hem toe trekt. Die de zonde had ingedronken als water en de zonde had omhelst en de zonde had vastgehouden. En zo gaat Jezus zich, zo gaat God in Christus door zijn geest zich openbaren aan de schuldigste zondaar en hem genezen. En 5, weer dat laatste, weer zo facet, dat laatste van die gouden ster van Gods barmhartigheid. Geen vloekende of vervloekende, veroordelende bedoel ik dan. Hem de vloek als het ware toewensende vader, maar een kussende vader. En dat laat toch bij uitstek wel zien, dat alle, maar dan ook alle afstand is weggenomen. In coronatijd geef je elkaar geen hand, en dat is maar verstandig ook. Het zal te hopen zijn dat dat binnenkort weer mogelijk is. Laat staan dat je elkaar, wat ook een bepaald gebruik kan zijn tussen vrienden, elkaar omhelst. En wat zeker in een ander land vaak de gewoonte is, en andere culturen, dat doen we niet. Dan is er afstand. Maar deze vader heeft de afstand weggenomen. En gemeente, van al die dingen, de vader die hem ziet, de vader die met innerlijke ontferming bewogen is, de vader die op hem toeloopt, die hem omhelst, die hem kust, geldt dat de vader dat doet. Het initiatief gaat bij hem uit. En dan, het vloeit er zomaar uit voort. En de zoon zei tot hem, dan komt dezelfde belijdenis terug. Vader, hij zegt niet meneer, of mag ik u vader noemen? Vader, de afstand is weggenomen. Er staat hier niet een woord van vergeving bij, maar het is duidelijk gemeten dat in vers 20 En het is lastig om te zeggen dat is daar of dat valt daar plaats, maar in vers 20 de vergevende genade wordt geproclameerd. Als een hart wordt gehecht door het bloed van het lam. Vader, ik heb gezondigd. Nog één ding ligt daar als het ware tussen, wat ik kwijt wil en kwijt moet. Ik heb tot u, Heere, ik heb tegen u gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ik heb tegen u, Vader, gezondigd, tegen de hemel en voor u. En ben het ook niet meer waard uw zoon te worden genoemd. Hij buigt op de laagste plaats. Zou hij verwacht hebben dat zijn vader hem nog zijn zoon noemt? Sommigen denken misschien nee. Ik weet wel zeker van wel. Vader, u bent mijn vader en ik ben uw zoon. Want de afstand was weg. En dan, ook zomaar wat beelden, het beste kleed, het beeld van waardigheid misschien, de ring, het beeld van de echtheid, de schoenen, het beeld dat hij geen slaaf meer was, het gemeste kalf, een feestmaal, gemeente, laten we het maar niet vergeestelijken. Maar al om blijdschap, herstel in de genade. En de dienstknechten worden aangeroepen, anderen staan deze zoon ten dienste. En het hoogtepunt vindt u in vers 23b. Laat ons eten en vrolijk zijn in 24b. En zij begonnen vrolijk te zijn. Wat is de reden daar dan wel van? De heer Jezus is aan het woord. De heer Jezus was natuurlijk gemeente de theoloog bij uitstek. En heeft het ook allemaal zo ordelijk gezegd. En zo in structuur en zo met elkaar vergelijkend. Nou, de eerste gelijkenis. Ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. De tweede gelijkenis die we daarvoor al met elkaar overdacht hebben. Ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Weer datzelfde woord, geruineerd Apollyon. En dan hier. Deze mijn zoon was dood. Hij was verloren. Maar hij is weer levend geworden. En hij is gevonden. Laten we dan ook juist in het gevonden worden. Niet stappen over de belijdenis van onze zonden. God zegt het toch? Ze zullen komen met geween. En met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken. In de rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader. En Efraïm tot een eerstgeboren. Is mijn eerstgeborene. Dat is een wonder. Is als het ware net als met Jacob en Esau. Esau verliest het eerstgeboorterecht en Jacob heeft het zich verworven. Dat was door een weg van bedrog. Maar de jongste zoon ontvangt als het ware het dubbeldeel. Hij is gevonden. Het staat er aan het eind van de geschiedenis en ik kom er nog op terug in de laatste preek hierover nog een keer. Hij was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Alle heilgoederen worden ontvangen. En het feest van blijdschap in de hemel over een zondaar die zich bekeert en leeft, begint door God in Christus alleen, die ook deze verloren zoon is geworden tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Ze begonnen vrolijk te zijn. En die blijdschap zal nooit meer eindigen. Dan zullen de vrijgekochten van de Heere tot Sion weerkomen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Blijdschap zullen zij verkrijgen. En droefenis en zuchting zullen eeuwig wegvluchten. Wat laat ons deze gelijkenis dan zien in de roep van het evangelie? Wel niet anders dan dit. De Zoon van de mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, zo heeft het evangelie vanavond nog mogen klinken en is het in alle gebrekken met alle tekort, maar nochtans als het woord van u neergelegd aan ons aller hart. Mag het zijn gelegd op de bodem van onze zielen. U gaf te spreken, maar ook te luisteren. U komt daarvan alle lof en aanbidding toe, van nu aan tot in der eeuwigheid. Om Jezus wil uit genade alleen. Amen. Psalm 103, daarvan het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen, wil bevrijden, bewaren, met goedheid en barmhartigheden u kronen, die in de nood uw redder is geweest. Psalm 103, het tweede vers. Bewaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heere en vervolgt uw weg met vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.